allemaal hartelijk welkom vanavond bij de eerste overdenking van het Evangelie van Johannes. Stond al geruime tijd op de planning, maar misschien is het toch wel eens goed om te beginnen met even aan te duiden waarom ik gekozen heb om het Evangelie van Johannes te behandelen. Een eerste reden is dat we na de overdenking van het Marcus-evangelie in het Evangelie van Johannes de perfecte aanvulling en nadere verklaring hebben die ons nog nadrukkelijker leert waar het werkelijk om gaat. Om kinderen van God te zijn, wat betekent dat? Discipelen van de Heer Jezus te zijn, om Gods volk te zijn. En zoals je afgelopen zondag ook al een beetje geproefd hebt, hoe is God? En voor mij moet alles wat Paulus en de overigen in het Nieuw Testament leren, begrepen worden in het licht van het onderwijs van de Heer Jezus en de evangeliën, en niet omgekeerd. Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat te onderstrepen. Gezien de onderwaardering van Jezus' onderwijs, het weinige belang dat gehecht wordt aan de evangeliën binnen de hangbare evangelische leer, omdat men ja toch op een specifieke manier Paulus leest. Paulus, zijn Romeinenbrief wordt gezien als de magnus opus van zijn evangelie, wat dat helemaal zo niet is. En dat, zeg maar, zet de toon voor de boodschap en het onderwijs die verkondigd wordt in onze dagen in de evangelische wereld. Hé. En een derde punt is de verschuiving van een kruisgeoriënteerde evangelieboodschap met zondevergeving en de hemelse bestemming als voornaamste uitkomst naar een scheppingsgeoriënteerd evangelie met de opstanding als centraal gegeven en leven en geest als de voornaamste uitkomst. Dat hoor je al een aantal jaren van mij. Maar waarom is het evangelie van Johannes zo belangrijk vanuit dat oogpunt? Wel, omdat de hoofdreden voor die fundamentele verschuiving die ik persoonlijk toch gemaakt heb en waarvan ik hoop de gemeente te kunnen overtuigen, dat voor 90% zijn oorsprong kent in het Johannes-evangelie. Voor 90%. Dus het is ook mijn bedoeling met die reeks om dat nog wat nader toe te lichten voor hen die dat nog niet echt warm voorlopen. Het is niemand die dat zegt tegen mij, maar zie ik dat gewoon, dat er ook een aantal zijn dat er helemaal niet warm voorlopen voor een of andere reden. Vandaar de overdenking van dit evangelie. Want, en dat is ermee verbonden, een vierde punt is, feit is dat ik al meermaals ervaren heb in de afgelopen jaren dat de boodschappen uit Johannes-evangelie, dat precies niet goed landt. Dat men precies dat weinig of geen voeling mee heeft. En ja, de eerder apathische reactie op de boodschap van enkele weken terug, Thomas en zijn unieke belijdenis, ja, was een beetje sprekend wat het dat betreft voor mij. En hoe weinig dat men vertrouwd is met de evangeliën, ondanks het enorme belang voor ons dagelijkse geloofsleven, dat baart mij zorgen en is kennelijk nog niet doorgedrongen. Het blijven precies nog altijd de Jezusverhaal van de zondagschool. Gebeurtenissen uit een ver verleden, maar geen persoonlijke ontmoetingen met de Heer Jezus in de tekst, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik ben me wel bewust dat ik dat wellicht hier niet tegen de juiste mensen zeg. Zij die het meest nodig hebben, zijn meestal ook de stille afwezigen. Maar goed, ook die reeks wordt opgenomen en op de website gezet in de hoop dat deze reeks ook gehoord wordt door hen die er niet kunnen bij zijn, of misschien niet willen bij zijn, ik weet het niet, dat er nog alsnog beluisterd wordt. Nu laten we maar meteen naar goede gewoonte van start gaan met een aantal inleidende opmerkingen. Niet meteen spannend, maar wel heel noodzakelijk. Johannes is een buitengewoon boek. Ik geloof dat ik een open deur intrap, als ik zeg dat het toch een totaal ander boek is dan de rest van het Nieuw Testament. Er is misschien één Bijbelboek die qua exclusiviteit in de buurt komt, en dat is de Hebreeënbrief. Dat is ook zo'n buitenbeentje. En voor mij is het zonder enige overdrijving het beste christelijke boek dat ooit geschreven is. En dan meen ik meer dan dat ik het zeg. Vooral omdat het een boek is waar dat voor elk wat wels in te vinden is. Weet je, zowel gelovigen als ongelovigen vinden een houding in dat boek. Pas bekeerde gelovigen, jong gelovigen, oudere gelovigen, Iedereen vindt zijn houding in dit boek. En iemand heeft ooit eens gezegd, het is ondiep genoeg voor een kind om te waden, maar diep genoeg voor een olifant om in te zwemmen. Je leest het en je denkt meteen dat je begrijpt waar het om gaat, maar geleidelijk ga je oog krijgen voor de verschillende lagen van betekenis. En dat is zo typisch voor Johannes. En die zijn er wel degelijk, maar, moet ik er meteen bij zeggen, moeilijk toegankelijk voor de moderne lezer. En waarom? Ja, onze moderne drang naar precisie is problematisch. Waarheid kan je niet precies omschrijven op een wiskundige manier. En alles moet tegenwoordig duidelijk gedefinieerd, overzichtelijk zijn, en men houdt helemaal niet van losse eindjes, hè? Nu, dat is één van die invloeden van het Griekse denken in onze hedendaagse tijd. Wat er ook voor zorgt, mensen, dat de hedendaagse kerk haar boodschap zo moeilijk kan aanpassen aan veranderende tijden. Johannes legt daar helemaal niet wakker van, hè, van losse eindjes. Johannes legt daar niet wakker van. En weet je waarom? Voor Johannes is de waarheid een persoon. Wat zegt de Heer Jezus van zichzelf? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ah, de aard en het karakter van God, dat lenigt zich niet om op een wiskundige manier precies omschreven te worden. Dat gaat niet. Johannes die had dus ook niet leren hoe dat de drie-eenheid functioneert. Dat vind je niet in het Johannes-evangelie. Ik ken trouwens ook geen enkele schrijver in het Nieuw Testament die daar helemaal uitzinnig van is. Punt is dat God deze schepping begiftigd heeft met de mogelijkheid tot verandering. En vorming naar zijn karakter en door zijn wijsheid zijn zo noodzakelijk om ons te kunnen aanpassen aan verandering. Vandaar is de juiste benadering van Johannes' verhaal zo onontbeerlijk. Punt is, om de waarheid in zijn verhaal te ontdekken, dat er daarvoor een totaal andere benadering vereist is. Een andere benadering dan de hangbare analytische aanpak, die gebruikelijk is voor bijvoorbeeld Paulus zijn uiteenzettingen systematisch te gaan ontleden, je kent dat wel. Stap voor stap de tekst analyseren, hè. Je gaat er niet komen om de waarheid in het Johannes-evangelie te ontdekken en daartoe door te dringen. Dat gaat niet lukken. En wat aan mij zo opvalt, dat zelfs zo is dat de mensen die vooral houden van de stijl van de geschriften van Paulus, dat die meestal weinig voeling hebben met het werk van Johannes. En er zijn zeer weinig mensen die zich verdiepen in Paulus en hem kunnen volgen, die ook Johannes in zijn werk kunnen volgen. Nou, voor hen die thuis zijn in de brieven van Paulus, is een bezoek aan het evangelie van Johannes precies een uitstap maken in een vreemd land. Vandaar dat Johannes veel meer aandacht dan gebruikelijk verdient, niet alleen om wat dat hij te zeggen heeft, maar vooral om de wijze waarop dat hij het onder woorden brengt. Er is een bekende mediawetenschapper in de jaren 60, die ooit heeft gezegd, een heel bekend woord, the medium is the message. Het medium is de boodschap. De manier waarop dat een boodschap verspreid wordt, is belangrijker dan de inhoud zelf. Want als je het medium niet begrijpt, ga je helemaal de boodschap niet kunnen begrijpen. Nee? En het Johannes-evangelie is vooral een boek voor poëten en kunstenaars. En waarom is het voor poëten en kunstenaars? Omdat die mensen meestal niet gevangen zitten in vooropgestelde ideeën en vooronderstelling. Want je moet het allemaal loslaten van naar Johannes te komen. Al die schuifjes in ons denken, die gaan alleen maar voor verwarring zorgen wanneer de Heer Jezus gaat spreken. Het gesprek met Nicodemus is daar toch een sprekende illustratie van. En de aanvang denkt hij het te weten. En aan het eind van het verhaal weet hij juist in een bal. Wat zegt de Heer Jezus? Het houdt er niet om dat hij al meent te weten, maar of dat hier bereid zit, Nicodemus, om te veranderen. Daar gaat het over. Begrijp je dat naartoe wel? Dat is Johannes. Nu, het opmerkelijkste is dat dit buitengewone boek de meest diepgaande leer van het Nieuw Testament verkondigt. En dan nog eens een bedrieglijk eenvoudig Grieks geschreven is. Het is het meest eenvoudige Grieks dat je in de schrift aantreft. Weet je dat? Iedereen die begint Koine Grieks te leren op de Bijbelschool, die begint met Johannes Evangelie te lezen. Je kan het niet beter vergelijken met het niveau van de eerste kinderboekenreeks. Toen ik naar de bibliotheek moest, dan werden de beginnende lezertjes boekjes toegestopt. Voor mij was dat Pietje Puk en voor de meisjes was dat Tini. Tini gaat op reis. Kijk dan nou misschien, de mensen van mijn leeftijd. En wel, in zo'n eenvoudige taal is het Johannes Evangelie geschreven. Maar enorm, enorm diepgaand. En inderdaad, Hugh Kenner heeft het zo beschreven. Het fluisterend woud van alle traditionele poëzie. Wat wilt u daarmee zeggen? Wel, beeld u in dat je in een bos wandelt, waar dat de wind waait doorheen dat bladerdek, dat je die bladeren hoort ruisen, en dat dat zonlicht dat tussenin komt geschitterd. Wat zie je dan? Dat bos leeft en dat het in beweging is. En dat is iedere keer anders. Wel, zo begrijpt die mens het Johannes-evangelie. De geschiedenis van de interpretatie, ja, ik wil er als eerst een beetje bij stilstaan. Ik hoop dat iedereen ondertussen beseft hoe belangrijk dat het is, omdat het ons helpt om te ontdekken wat er in de weg kan staan om Johannes beter te leren begrijpen. Hoe dan men in de afgelopen ruim 1500 jaar met dat boek is omgegaan, en wat we nu ondertussen zijn gekomen. En zo ga je beter leren zien waarom dat we Johannes vanuit een bepaalde invalshoek gaan overdenken. Niks nieuws voor jullie, maar dat hebben Marcus ook gedaan, vanuit de nieuwe Exodus van Jesaja, weet je nog? En de 10 inleidende hoofdstukken op de roeping van Abraham in het boek Genesis, hebben we toch ook benaderd vanuit de Exodus en de historische achtergrond van de voormalige Egyptische slaven. Nu, om een aanvang te nemen, het had u wellicht verbazen, maar mijn overtuiging en uitgangspunt dat Johannes Zebedeus de schrijver is van dat verhaal hier, dat is vandaag geen vanzelfsprekendheid in de evangelische wereld. Helemaal niet. Als je mij moet theologisch positioneren, zink ik een extremist die gevonden wordt aan de rechterzijde van Attila de Hun. Want zij die daar nu nog van overtuigd zijn in de academische wereld, behoren tot die 7000 die nog niet de knie gebogen hebben voor een van de verschillende alternatieven die er zijn. En er zijn er heel wat. Ik ga ze allemaal besparen, hè. Maar ik hoop dat je begint te zien, en dat is de bedoeling van deze avond, dat dat vooral te maken heeft met de complexiteit, met de problematiek rond de oorsprong en de historiciteit van dit evangelie, mensen. En van bij het begin geloofde men inderdaad dat de schrijver van dit evangelie Johannes Zebedeus was. En wat vinden we? Wel, ik heb het al gezegd, voor elk wat wils. En dat komt tot uiting tijdens die debatten van de 2e tot de 5e eeuw, waarin dat duidelijk wordt dat dat gewoonweg Johannes Evangelie standaardwerk is, zowel voor de orthodoxen als de ketters in die christologische debatten. Allebei mensen vinden ze daar hun argumenten en bewijsteksten voor hun stellingname. Allebei. Nu, de oorzaak is natuurlijk Johannes zijn zo verheven lering aangaande de Heer Jezus, wat dan we noemen christologie. Het zijn vooral die ik ben teksten. En hij zegt als eer Abraham wordende was, ben ik al zijnde. Zo moet je het eigenlijk lezen. Het zijn die teksten die zorgen voor heel wat voer tot discussie. Onder hen die natuurlijk de Heer Jezus precies in kaart willen brengen. Nee? En je herinnert je dat ik dat net gezegd heb? De Heer Jezus in vakjes steken. En Johannes is natuurlijk de vruchtbaarste visgrond voor bewijsteksten in het Nieuw Testament. Er is geen vruchtbaarder visgrond. Nu, wat vinden we vooral dat weinigen toen interesse hadden voor Johannes zijn bedoeling, die tot uiting komt in zijn diverse thema's dat hij aansnijdt. En zijn literaire structuur in de tekst mag er nog niet van spreken. Ze waren alleen maar op zoek naar bewijsteksten in die dagen. Nu, wie waren de ketters en de orthodoxen? Wel, de ketters waren vooral de docetisten. Nee, je moet dat niet met mes en verzetten. Maar dat zijn mensen die in het Johannes-evangelie bewijs vonden dat de Heer Jezus schijnbaar mens geworden was. Kijk, zeggen ze, je vindt geen geslachtsregister in het Johannes-evangelie. En hij wordt van meet af aan geopenbaard als de goddelijke Logos. Het woord is vlees geworden. De mensenzoon is van boven. Ja? Dus deze mensen waren vooringenomen. Hun Griekse wereldbeeld, hun Griekse denken deed hen tot de conclusie komen dat Jezus menswording, dat dat een vertekend beeld is. Dat dat misleidend is. Hoe kan de hemelse Logos, de zuivere idee die schuil had achter de hele schepping, ooit mens worden hier op aarde? De perfectie kan toch niet onperfect worden? Begrijp je? Omwille van een wereldbeeld en een vooringenomenheid komen ze tot die conclusie. Dat zijn geen mensen die bewust dwalen hier wel een spuin in. Nee. Ze lazen het woord ernstig, maar met hun bril aan. En ze konden niet anders dan tot die conclusie komen. Ja? Nu, ik ga er niet zoveel over zeggen, later dan meer over dat Griekse denken, want het is niet voor niks dat Johannes begint met de Logos in zijn evangelie. Dus moet ik daar wel het een en ander over vertellen, maar ik ga dat zeker beperken, maar je moet dat zien om Johannes te begrijpen. Nu, wie waren de orthodoxen? Wel, mensen als Clemens van Alexandrië. En in een van zijn geschriften zegt hij over het Johannes-evangelie, hij zegt dit, Johannes tenslotte, zich ervan bewust dat de uiterlijke feiten in de evangelie waren uiteengezet, aangespoord door zijn discipelen en goddelijk bewogen door de geest, stelde een geestelijk evangelie samen. Dus Clemens en die Griekse geschoolde kerkvaders reageerden natuurlijk op die ketters, maar wat zie je in hun reactie? Dat ze ook niet geheel vrij zijn van het Griekse denken. Ja, zegt Clemens, de drie synoptische evangeliën verhalen de gebeurtenissen, die hij hier nu de uiterlijke feiten noemt. Maar de waarheid, zegt hij, vind je niet in die uiterlijke vorm. Je moet doordringen tot de geestelijke waarheid die erachter zit. Want geestelijk is nu een keer beter dan het fysiek, hè? Nu, als je met geestelijk bedoelt dat het van de werking van de geest komt, heb je daar geen probleem mee. Maar als je een fundamentele tweedeling maakt, hemels, aards, licht, duisternis, noem maar op, daar heb je daar gigantische grote problemen mee, want de fundamentele scheiding in de schrift, herinnert u Genesis, is schepper, schepping mee, in den beginnen. Dat is de fundamentele tweedeling. Maar niet licht en duisternis, of hemels en aards. Dat komt uit de Griekse filosofie, sorry dat ik het moet zeggen. Dus zie je, die mannen zijn er nog altijd van besmet, hè? Dus hoe wil het naartoe? Hun debatten hoe dat de Heer Jezus God en mens kon zijn, die waren uiteindelijk veel meer gedreven door hun vooringenomenheid, door hun kijk op de wereld, dan door wat Johannes eigenlijk bedoelde te zeggen. Dat is heel mijn punt hier. En dan vinden we natuurlijk dat men al heel vroeg beseft dat Johannes totaal anders is dan de overige drie. En dat zorgt in de moderne tijden voor twijfels. Vooral omdat Johannes zoveel symboliek bevat. Dat tref je nauwelijks aan, in de overige drie symboliek. En ook heel wat interpretatie. Johannes verklaart veel, hé. Maar ja, zegt men, is dat van de Heer Jezus of is dat gewoon een latere ontwikkeling? Zijn dat kerkelijke belangen die ineens begonnen te spelen, die dat evangelie grondig beïnvloeden? Ik moet er meteen bij zeggen, mensen, dat men ook twijfelt of dat Johannes uiteindelijk de schrijver is, en men stilaan begint te geloven dat dat vooral dat evangelie tot stand gekomen is in de 2e-3e eeuw. Vandaar dat men begint te twijfelen, is dat hier een kerkelijke agenda die erin gestopt wordt? Of is dat Johannes zijn oorspronkelijke uitleg? Begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet daar wel een beetje voeling mee krijgen. Nu, een eerste antwoord dat men heeft is dat men zegt, ja kijk, Johannes, die deed geen beroep op de overige evangeliën. Je is zodanig anders, dat kan niet anders dan dat hij zijn eigen bronnen had. En hier ontstaat de bronnentheorie. Nu, die bronnentheorie, ik ga daar niet veel over zeggen. Maar waarom wijs ik u daarop? Omdat er natuurlijk op zijn beurt ook het auteurschap in vraag staat. Ja, als Johannes een van de 12 is, hoe kunnen dan zijn bronnen zo anders zijn dan de rest? Snap je, dat is hetgeen die erachter zit. Nu, het feit dat men dat in vraag stelt, mensen, is geen probleem, hè? Het is trouwens zeer christelijk om data ernstig te nemen, nee, en ernstig te overwegen, dat is typisch christelijk, hè? Het punt is echter, wat doe je ermee? Dat is waar het om gaat. Nu, we zien voor Clemens en de kerkvaders was Johannes een aanvulling op de overige drie, maar dat verandert geleidelijk aan in moderne tijden en men is er meer en meer van overtuigd dat Johannes gewoon zijn eigen ding doet. En tot op vandaag de dag is dat probleem nog niet opgelost. He, voor veel het is maar voor te zeggen. Dus wat ik hier kom te vertellen, zijn zomaar geen zaken uit een ver verleden. Dat speelt tot op de dag van vandaag. Nu, een andere ontwikkeling die zijn invloed heeft, is een doorgedreven materiële lezing van de geschiedenis. 18e tot de 21e eeuw, opkomst van het rationalisme, he, het beredeneerd kijken naar de geschiedenis, en vooral het Duitse historisme. Ja, wat is het Duitse historisme? Wel, alle dingen gebeuren zoals ze gebeuren door de wetten van de natuur. He. Het zijn de feiten die tellen. He. De interpretatie van de feiten, dat vervormt de geschiedenis. Als je er zo over denkt, ja, Johannes Evangelie mag je weggooien. He. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, de Heer Jezus kan niet letterlijk op het water gewandeld zijn. Dus, moet men een andere verklaring gaan zoeken voor die wonderlijke verhalen. En wat concludeert men? Ja, zegt men, het zijn geen historische gebeurtenissen. Het zijn allemaal mooie theologische portretjes, mythische verhalen, om ons ervan te overtuigen dat Jezus werkelijk de Messias is. Dat ontstaat in die tijd. Dat is trouwens geen dat ik geleerd heb in het lager en in het middelbaar, en de katholieke godsdienst. Mag ik me dat herinneren, wat dat die visie die verkondigd werd. Nu, die visie leidt tot de verduistering van Johannes. Men zegt, het is zo verschillend dat een apostel Johannes nooit de auteur kan zijn. Het evangelie van Johannes is een latere herwekte ontwikkeling. Door Griekse filosofische invloeden is beeld van de Heer Jezus serieus gepimpt, opgedreven, bedoeld om iets dat oud-Joods is, verkocht te krijgen in een wereld die gedomineerd is door het Griekse en het Romeinse denken, het Romeinse Rijk. Ja, die hoge Christusleer, zegt men, dat is een latere uitvinding. Je vindt dat niet in die overige drie. En sommigen gaan zelfs zover door te zeggen dat de kerkvaders met al hun concilies daarvoor verantwoordelijk zijn. De gedachte dat je ook vond in de Da Vinci-code, weet je nou? In de kerkvader, die de Heer Jezus gepimpt hen. Nu, die visie noemen we, gelukkig voor mij, de oude kijk. Ja, Marleen.
Als het om de zaalste kijk en ben uitlegt na ontboring,
toch? Ja, maar sowieso is er in de academische wereld een gigantische twijfel of dat Johannes van het evangelie de zaalste schrijver is of van de boek Openbaring, absoluut. Dat is nog een heel ander verhaal. Kent hier nog maar enkel over het Johannes evangelie, hè? Ja, daar is men zeker niet van overtuigd. Dat zing ik zeker aan de rechterkant van Attila de Hun, hoe dat ik daarover denk. Nu, mensen, dat is de oude kijk. En waarom onderstreep ik dat? Ja, je kent de wijsheid van Johan Cruijff. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Wederom, de vragen die hier gesteld worden, zijn op zich niet verkeerd, die mensen. Punt is dat men zich ook begon bewust te worden, om het met een wijs woord te zeggen, dat je alle bergen rondom kan zien, behalve in deze waar hij opstaat. In andere woorden, niemand vertrekt vanuit een neutrale positie. Hè. We leven overal ter wereld in onze eigen culturele bubbel, en we kunnen daar niet aan ontkomen. Dus, wat dat je proeft, is dat men in de ruimere omgeving van de wereld begint te kijken wat dat Johannes' evangelie geschreven is. En dat is een goede zaak, hè? Want alles gebeurt in een bepaalde context, hé. Niks gebeurt in het eilen. Maar, zoals ik al aangaf, gaat men gewoon de verkeerde conclusies trekken. En waarom trekt men de verkeerde conclusies? Omdat men niet goed wist hoe dat men de schrift moet lezen. Klinkt misschien simpel, maar het is wel de realiteit. Want men zag vooral niet dat beeld van de Heer Jezus, hé, de Christologie, dat dat in Marcus en Paulus niet anders is dan in Johannes, hé. Men zag dat niet in mensen, juist omdat men niet goed de schrijvers las. Hé. Ben je mee tot nu toe, het verhaal? Probeer het te beperken hoor, maar je moet wel mee zijn om voeling te krijgen met dat evangelie. Nu, ik heb het gehad over de oude kijk. Prijs de Heer, er is een grote ommekeer gekomen. Die komt er eind jaren 50, begin jaren 60. Dus, Je merkt dat de geschiedenis is al een zeer recente ontwikkeling in mensen. En hoe komt die er? Ontdekking van de Dode Zeerong. En daar ziet men voor het eerst dat hoe dat men voorheen naar Johannes Evangelie keek en zei van, zoals ik aangaf, het is een oud-Joods verhaal dat verpakt is met Griekse gezegden om in de Grieks-Romeinse wereld kwijt te geraken, dat die een appel niet brad. Men begint te zien dat die tegenstelling die men daarin zag, dat dat compleet onjuist is. Want Johannes in taalgebruik, licht en duisternis, dat komt toch al van bij de schepping? Zijn verdeling boven, onder. Ja, God woont toch in de hoogste hemel? Ja? Dus het is niet Grieks, maar typisch Joods. En het zijn die werken van de Dode Zeerong die daarvoor gezorgd hebben. Misschien zeg je, maar Jos, hoe is dat ooit zo ver kunnen komen dat men zo ver verwijderd raakt? Ja, al heel vroeg de uiteenhaling van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, niet? Op elke bijbelschool doseert men oud en nieuw apart. Je moet kiezen in welke richting dat je gaat volgen. Schriftuitleggers die allebei even sterk zijn, zijn zeer zeldzame mensen, niet? Maar voor wie van de apostelen was het Oude Testament ooit het Oude Testament? Heb je dat al ergens gelezen? Voor de Heer en de discipelen konden de schriften, het levende woord van God, niet verbroken worden, nee? Dat is fundamenteel anders, hè? En wanneer dat je de evangeliën gaat lezen, ernstig lezen, vanuit Israëls geschiedenis, dan kreeg je toch een heel ander verhaal, hè? Want Johannes zijn evangelie ligt diep geworteld in Israëls verhaal. Ja? Dus men zag vroeger een fundamenteel verschil tussen Jeruzalem en Athene, als ik het zo mag zeggen. Maar de wijze waarop men dat toen zag, was totaal verkeerd. Hè? En dat is heel het punt. Ik ga dat nog nader uitwerken. En dan begint er een ganse omwenteling, de zogenaamde derde zoektocht naar de historische Jezus eind jaren 70 tot op heden. Ja, men krijgt oog voor het feit dat de Heer Jezus toch wel een keer moet gezien worden als eigentijds, binnen zijn Joodse context, dat we hem zo moeten leren verstaan. Dat geen een blonde Ariën is met blauwe ogen, maar Caucasus roots, maar dat hij een Jood is. Dat is de reden dat men dat oog bij hem voor te krijgen is. En men heeft ook gezien dat je de juiste categorieën moet respecteren. Dat de Heer Jezus niet past in categorieën, moderne categorieën als astronaut of kernfysicus, maar dat duidelijk wordt dat de Heer Jezus ofwel gezien wordt als een rabbi, een profeet of de Elia. Ja, er zijn zelfs zeer weinig mensen die de Heer Jezus Messias noemen. Nee. En er is niemand die hem God noemt, behalve één in zijn evangelie hier, maar anders niemand. Ja. Dus, voor het eerst, met andere woorden, gaan men opnieuw Johannes beginnen lezen mensen als een typisch Joods document. Na meer dan 1500, 600 jaar, hé. Kun je dat voorstellen? Dus, dat is één ding. Men gaat op zoek naar wie is de historische Jezus eigenlijk. En men begint ook te zien, wanneer dat men die Dode Zeerollen leest, dat de verscheidenheid binnen het Jodendom van de eerste eeuw gigantisch groot is. Ja, voordien zag men altijd of dacht men er is zoiets als het judaïsme. Ja? Maar ineens begint men te zien dat er verschillende opvattingen gelijktijdig gangbaar zijn in Israël. Je hebt de Essenen, je hebt de Zeloten, je hebt de Fariseeën, je hebt de Sadduceeën. Allemaal verschillende groepering en iedereen denkt anders. Ja, lange tijd had men gedacht dat de leer van de latere rabbijnse geschriften, dat een algemene leer was ook in de Heer Jezus zijn dagen. Maar die Dode Zeerong liet niets totaal anders zien. En het is eigenlijk pas na de verwoesting van Jeruzalem in het 7e na Christus, dat je kan spreken van een algemene vorm van judaïsme die begint te ontstaan. En waarom? Omdat in die Joodse oorlog al die Essenen, al die Zeloten en al die Sadduceeën worden allemaal gekokkeduind. Dus na de verwoesting van Jeruzalem schieten alleen aan de Fariseeën over. Dat is de reden waarom dat er dan uiteindelijk een soort algemeen judaïsme ontstaat dat je weer vindt in de geschriften van de rabbis. Maar je kan dat niet terugprojecteren naar de tijd van de Heer Jezus. Dat lieten de Dode Zeerollen heel duidelijk zien. Dus dat heeft al voor veel gezorgd, hè, mensen. We leven in heel spannende tijden en dat vind ik zo bijzonder. En vanaf dan ziet men uiteindelijk dat het een door en door Joods verhaal is. En dat het gebruik maakt van Griekse symbolen, inderdaad. En wat is zijn bedoeling? Wel, Johannes gebruikt die typische Griekse symbolen om een fundamenteel ander wereldbeeld te gaan verkondigen. Eigenlijk is een evangelie er tegenrecht om het bestaande Griekse denken, dat Griekse wereldbeeld, al van in zijn leiding van het evangelie, ondermijnt. Ja. En men begint ook te zien dat het grote conflict dat men ziet tussen christenen enerzijds en de Romeinen, ja, je hebt het al vaak genoeg gehoord, de christenen zeggen Jezus is Heer, maar de Romeinen zeggen Keizer is Heer. En men zag het gewoon als een puur politiek conflict. En inderdaad, vroeg christenen werden christenen genoemd, en daarmee werd een politieke partij bedoeld, dat is correct. Maar het is veel meer, hè. Men zag het niet als een politieke bedreiging, men zag de leer van Christus als een bedreiging voor heel de Romeinse maatschappij, voor heel het wereldbeeld, voor Hans de filosofie van Rome, zag men dat gewoon als een bedreiging. Vandaar dat je vindt in het boek De Handelingen, dat men zijn beklag doet als de wereld op zijn kop aan het zetten zijn. Dus men kreeg er oog voor dat dat niet zomaar een politieke kwestie is, maar dat uiteindelijk dat conflict zowel filosofisch als een kosmisch conflict is, die uiteindelijk gans het Griekse wereldbeeld en het Griekse denken volledig ondermijnt. En dus een ernstige bedreiging wordt voor de ondergang van de Griekse-Romeinse cultuur. En zo is het ook ten onder gegaan, die mensen. Ja, dus al die dingen begint men hier te zien. Nu, dat hij gebruik maakt van Griekse symbolen om dat anders te gaan invullen, ja, we hebben dat toch ook gezien in het boek Genesis, hè? Waar kwam de uitdrukking mens als godsbeeld en gelijkenis, waar kwam dat vandaan? Uit Jodendom? Nee, uit Egypte, weet je nog? En uitdrukkingen als de sterke arm van Yahweh. Daar hadden we net hetzelfde. He. Ik heb toen gezegd, de Heere bond de strijd aan met Egyptische goden. En de Heere bindt de strijd aan met de goden van Canaan. Weet je nog? Maar wat hebben we gezien in Genesis? Een totaal ander wereldbeeld die geschilderd wordt. He. Totaal andere manier van denken die de voormalige Egyptische slaven moeten aanleren. Ja. Wel, dat is hier eigenlijk net hetzelfde, mens. Dus ik vertel wat dat betreft niks anders dan wat je al voordien gezien hebt in andere boeken. En men ziet dat die benadering van het Duitse historisme, dat er absoluut geen wondertekenen zijn, dat dat ervoor gezorgd heeft dat wat Johannes te verklaren had en te vertellen had, dat dat volkomen verhindert. Ja, men begint te zien de idee dat je alles moet kunnen verklaren in natuurlijke, wetenschappelijke termen, dat begint te verdwijnen. En weet je waarom? Omdat er te veel zaken zijn die gebeuren in de wereld die niet op die manier verklaard kunnen worden. Punt. En die gebruikelijke theorie die de wondertekenen naar fabeltjesland verwees, ja, die wordt ondertussen door velen ook al zelf naar het fabeltjesland verwezen. Dat is stilaan verleden tijd. En hoe komt dat dat zo is? Wel, ja, feiten dat je al vaak van mij hoort hebt. Ik heb het verleden al gezegd dat niemand in Jezus dagen van de Messias bovennatuurlijke tekenen verwacht. Niemand. Dus als het niemand ze verwacht, wat voor zin zou het dan voor ze te fantaseren? Ik heb nu ook gezegd dat er niemand in de dagen van de Jezus geloofde in een individuele opstanding. Dus waarom zou je ze dan moeten verzinnen, als dat geen verwachtingspatroon is? Dus al die zaken, mensen, hebben ertoe geleid dat men verplicht is geworden om anders tegen die dingen te gaan aankijken. Je moest anders kijken, maar kon niet anders. En bijvoorbeeld die radicale ommekeer bij Paulus op de weg naar Damascus, hé. Dat wordt vandaag de dag zelfs in liberale academische bastions mede door die ontwikkeling ernstig genomen. Nee. Men zegt, er moet toch iets met Paulus gebeurd zijn, dat kan gewoon niet anders. Er is geen andere zinnige verklaring voor Paulus een radicale ommekeer, voor wat hij ineens gelooft. Allee, dat is heel bijzonder dat men eigenlijk gedwongen wordt om er anders over na te denken. Ik vind dat zo bijzonder. Maar goed, ja, weet ik ze van vele dingen wel. Maar goed, uiteindelijk zijn we nu gekomen in een stadium, sedert die ontwikkeling, dat Johannes nu gezien wordt als de meest getrouwe historische weergave van de evangeliën. Dus we zitten nu in een totaal andere situatie ondertussen. Ja. Toch wel. Een keer belangrijk zeker, hè? Om er een keer door te lopen en een keer over na te denken. Nu, dat wil niet zeggen, mensen, dat er geen losse eindjes niet meer zijn, hè? Ik hoef je maar één ding te zeggen, de roze olifant in de living. Het Johannes-evangelie, dat opent toch met dat tempelincident, dat in al de andere evangelieën van achter staat. Ja. Dus er zijn wel degelijk nog losse eindjes. Maar algemeen beschouwd wordt het gezien als het meest historisch betrouwbaar. En dat is ook het uitgangspunt, mijn uitgangspunt voor de reeks. Kan je me volgen? Want hier stop ik met de geschiedenis van de interpretatie. Alles is daar niet mee gezegd. Ik zou dan een hele avond kunnen wijden, voor dat uiteen te zetten. Ik heb dat echt nu gereduceerd tot wat ik denk dat toch minimum nodig is voor jullie om dat een beetje voor jullie in aandacht te brengen. Maar het is nodig om voeling te krijgen met die achtergrond, die mensen. Zijn daar vragen over? Is dat een beetje duidelijk? Nu, niet iedereen denkt er nu zo over, dat dat de meest getrouwe historische weergave is, maar dat zijn de laatste tendensen binnen de academische wereld, sedert, zeg maar, dat de Dode Zeerollen gevonden zijn. Ja. Mag ik verder?
Ja, Jos.
Het volgende dat ik wil bij stilstaan, is wat men noemt het Johannesprobleem. Namelijk, we kiezen de relatie met die overige drie evangeliën. Want, zoals ik al zei, de olifant in de woonkamer is natuurlijk tempelincident, die mensen in de aanvang. En doe Johannes wat beroep op die overige evangeliën, zegt men. Kent hij ze wel? Of doet hij eigenlijk gewoon zijn eigen ding? Iedereen is ervan overtuigd dat het evangelie van Johannes zowel dat verhaal, de inhoud en de structuur en qua bedoeling zo anders is. En dat er nog, om tot mijn punt te komen, maar zeer weinig overeenkomsten zijn met bijvoorbeeld Marcus en hoe dan Marcus opgedeeld is. Herinnert u? Alles begon met de proloog, de bediening in Galilea, de reis naar Jeruzalem en het passieverhaal in Jeruzalem. Drie blokken, weet je nog? Daar zie je niks meer van over, he, in het Johannes-evangelie. En er is nog zeer weinig overlapping, overeenkomst tussen Johannes en Marcus en de overigen. Ja. Ik wil eerst stilstaan bij de punten van overeenkomst die er nog zijn. Inderdaad, net als in Marcus begint Johannes ook met Johannes de Doper. Maar we leren naar Johannes dat zowel Johannes als de Heer Jezus tegelijk dopen, de Heer Jezus 500 meter verder, en het zijn vooral Jezus en discipelen die dopen. Dus een totaal ander verhaal, hè? Johannes wordt trouwens in het Johannes-evangelie, Johannes de Doper, wordt in het Johannes-evangelie niet Johannes de Doper genoemd, hè? Dat moet ik lezen. Enkel Johannes wordt hier genoemd. En je hoort toch bij de overige drie geen woord van doopactiviteit die aan de Heer Jezus gelinkt wordt. Nergens lees dat, hè? En Matthäus, Marcus of Lucas? Lees je daar niks over? En in Marcus houdt Johannes de gevangenis in en begint de Heer Jezus in bediening. Maar goed, wie van de beiden lijkt nu vanuit historisch oogpunt de meest realistische weergave te geven? Dat is toch een keer een belangrijke vraag, hè? Want in Marcus' evangelie wordt Johannes de Doper gevangen, zegt, en zijn openbare dienst begint. En Johannes zegt, als ze nou een heel eentje te samen gedoopt zijn, want Johannes doopt tot in hoofdstuk 4 in het Johannes' evangelie, dat moet wat te zeggen. En de Heer Jezus en zijn discipelen ook. Hoe moeten we die twee aan elkaar rijmen? Begrijp je? Wel, punt is gewoon dat Matthäus, Marcus en Lucas de geschiedenis gaan stroomlijnen en gaan bevattelijker maken. Maar in realiteit gebeurt het allebei tegelijk, mensen. Dat is juist het punt. De overige drie kunnen gewoon niet alles vertellen, nee. Ze kunnen niet alles vertellen. En dat wil ik laten zien. Mijn bedoeling is nu om aan te tonen, vanavond nog, dat Johannes een aanvulling is op Marcus. De zaken waar Marcus uitvoerig bij stilstaat, passeren in Johannes. En de zaken waar Marcus met geen woord over spreekt, daar gaat Johannes over uitbreiden. Dus zo ga je het moeten begrijpen. Maar eerst moet je die grote hiaten tonen tussen beiden, begrijp je? En daar ben ik nu mee bezig. Ja? En wat dat de discipelen betreft, ja, allebei zien we een vroege roeping van de discipelen. Maar in Marcus' evangelie is precies dat de rezen van het strand daalt, terwijl dat Johannes ons leert, dat zal volgelingen zijn van Johannes de Doper. En er is niks in het Johannes die erop wijst, hé, dat de vroege discipelen dat beroepsvissers zijn. Niks, nul, nada. En in Marcus en wij zien roept de Heer Jezus aan, en ze volgen hem meteen, het zijn precies minions, follow me, broek, en ze zijn daar. Maar wat zien we in Johannes in de evangelie? Het is Johannes de Doper die hem wijst op de Heer Jezus. En hij zegt van volg hem na. Zie het lam, weet je nog? Dus kennelijk is die ontmoeting in Marcus niet de eerste keer dat de Heer Jezus de discipelen ziet. Hé? En dat is een hele duidelijke aanwijzing, mensen, voor de historische betrouwbaarheid van Johannes, snap je? Hij vertelt dingen die anderen niet vertellen. En hij is historisch betrouwbaarder, zeker wat die passage betreft, kom daar straks op terug. Nu, en Marcus vinden ook dat de Heer Jezus van meet af aan heel snel grote bekendheid geniet, hé, in het Marcus evangelie. Maar wat zien we, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in Galilea. En Johannes vindt dat ook, maar het is allemaal Jeruzalem. Terwijl in Johannes gaat de Heer Jezus bitter weinig aantreffen in Galilea. Alles speelt zich af in Judea, Jeruzalem. Je moet er maar een keer op letten, nee, al van een derde hoofdstuk wijst Nicodemus op de vele tekenen die de Heer Jezus al in Jeruzalem gedaan had. Hoofdstuk nummer 3. Hé. En de tegenstand, ook een gigantisch verschil. Een zeer belangrijk onderwerp. Hé. Herinner je aan Marcus, komt de Heer Jezus tot 5 maal toe in conflict met de lokale overheden en op cruciale momenten met een gezelschap uit Jeruzalem. Ja. Maar in Johannes zien we dat de tegenstand vooral te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus geneest op de Sabbat. En zien we dat de tegenstand genoemd wordt door Johannes als de Joden. Wat dan natuurlijk sedert de Holocaust problematisch is. He. En wat sommige mensen doen denken dat Johannes een antisemitisch evangelie is. Ja, trouwens, waarom zeg ik dat? Het is ook niet ondenkbaar dat het antisemitisme dat je onder bepaalde christengroepering vindt, want dat is er wel degelijk, dat dat wel tot stand gekomen is, doordat ze Johannes gelezen hebben. Nee? Dat is Johannes zijn bedoeling, niet? Maar het is niet ondenkbaar dat ze het uit Johannes afleiden, nee, mensen? En je moet dat oog voor nemen, al geloof je dat zelf niet, zijn slachtoffers, hè? Allee, dat zijn zaken, ik kan voor jezelf zeggen, oh, ik heb dat allemaal belangrijk, ja. Hallo? Je kunt dat zomaar niet overspringen, nee? En de spijziging van de 5000, gevolgd door het wandelen op het water van de Heer Jezus, dat zijn de twee enige gebeurtenissen dat je vindt in Johannes, die overeenkomen met de andere drie. De enige twee. Plus de belijdenis van Petrus. Maar Petrus' en belijdenis is net ietsje anders. Ja. Nu, je weet hoe dat de spijzigingen van de 5000, gevolgd door het wandelen op het water, hoe dat uiteindelijk in het Marcus-evangelie een keerpunt is. Hoe dat de Heer Jezus, vanaf dat moment, wanneer dat Petrus beleidt wie dat de Heer Jezus is, wat gebeurt er dan? De Heer Jezus begint aan te kondigen dat hij gaat lijden en sterven, niet? De drie lijdensaankondigingen volgen op Petrus' zijn belijdenis. U bent de zoon van de levende God. Maar in het Johannes-evangelie heeft dat op zich geen grote gevolgen, behalve, het is in Johannes hoofdstuk 6, dat het punt is waarop dat er velen in tegenstelling tot hen de Heer Jezus gaan verlaten. He. Maar Petrus zijn belijdenis is totaal anders van vorm. He. Marcus, u bent de zoon van de levende God. En hoe klinkt het in het Johannes evangelie? Ga je ook weg gaan, zegt de Heer Jezus. En wat zegt Petrus dan? Die alleen hebt woorden. Dat is zijn belijdenis. He. Zie je? Dus die is totaal anders dan in het Marcus evangelie. Passieverhaal en de verrijzenis, inderdaad, die vind je ook in het Johannes-evangelie. Maar er is een andere aanleiding voor Jezus' kruisiging die gegeven wordt. He? Waarom wordt de Heer Jezus gekruisigd in het Marcus-evangelie? Omwille van wat hij gedaan had in de tempel, he, mensen? Ja, het tempelincident is de aanleiding. He? En wat is de aanleiding in het Johannes-evangelie? De opwekking van Lazarus. Dus je merkt, mensen, dat is wel een gigantisch verschil, hé? En dan heb ik het tot nu toe over de punten van overeenkomst. Hè. Dus snap je waarom dat belangrijk is om toch een keer bij stil te staan. Ja. Maar nu wil ik een momentje stilstaan bij de vele verschillen. En dan heb ik het over het geografisch kader waarin dat de Griekse bediening plaatsgrijpt in het Johannes-evangelie. Ja. En Johannes begint nagenoeg alles meteen in Jeruzalem. Hè. Ik zou niet weten wat hij anders kunt. Een tempelincident in, dan in Jeruzalem. Ja. Dus alles begint voor Johannes in Jeruzalem. Maar voor Marcus en de overigen eindigt alles in Jeruzalem. Ja, hé. En al belangrijkste dat de Griekse te vertalen had gebeurd in het Johannes-evangelie in Jeruzalem. Terwijl dat in de overige drie absoluut zo niet is. En Marcus is zijn eerste en zijn laatste reis naar Jeruzalem. Het is een ticketje heen, maar niet met de rug, hé. De Griekse in het Johannes-evangelie is aanhoudend aan het reizen. En je gaat 5 keer naar Jeruzalem, hé. Wat dat ook laat zien, dat Matthäus, Marcus en Lucas ook in hun eigen agenda hebben. Hé. En wie zou er op dat vlak historischer betrouwbaar zijn? Ben je mee te gaan? Oké. Elk heeft zijn eigen agenda, hé, mensen. Anders hadden ze 800 pagina's nodig voor het evangelie te schrijven. Hé. Boekrollen zijn nu eenmaal beperkt in lengte. Je moet keuzes maken. En dat doen ze allemaal, niet alleen Johannes. Ik weet zijn ding dat Karel die vroeger al gezegd heeft, maar het is wel belangrijk om dat telkens opnieuw te zien. Goed, wat betreft de persoon van de Heer Jezus, zijn de verschillen toch ook niet klein te noemen. En de Christologie is de leer van Christus. Hé. Wat vind je in Marcus? Ja, dat wil de Heer Jezus absoluut niet dat zijn messiaanschap bekend wordt, voor verschillende redenen. Je legt zelfs mensen het zwijgen op in het Marcus-evangelie. Maar in Johannes is dat geen enkel probleem. De discipel erkende zelfs Jezus' messiaschap van in het begin. He. Herinner u, Nathanael onder zijn boom? Hij ziet, de zoon van God zegt, hier zit de messias. Ik zeg tegen Jezus, dat je nog niet gezien had. Geloof je nu al? Een heel andere situatie, he, mensen. Dan wordt hij openlijk beleden door de discipel van Meta van. En nog vele anderen, Samaritaanse vrouw. Wie zegt ze dat ze ontmoet dat ze in de stad komt? En de 5000 naar de spijzing, en ze willen een verdrooid koning maken. Een gigantisch verschil, hé. De Heer Jezus had er dan kennelijk absoluut geen probleem mee in het Marcus-evangelie. Sst, zegt de Heer Jezus. En vooral die raadslachtige ik ben uitspraken, hé. Waarvan dat sommigen, zelfs voor de ontkenners, onmiskenbaar de zelfaanduiding van jouw wijzen. Dat kun je nu eenmaal niet naast. Maar die zaken zijn toch totaal onbekend in Marcus en de overigen. En stellen wordt hier duidelijk dat de Jezus meer is dan een goede herder, hé? In tegenstelling tot de herders van Gods volk, maar dat de ik ben de goede herder is. De grote koning van Israël. Ja, daar had het over, hé? In Johannes hoofdstuk 10. Dus een zeer hoge Christologie. Voor Abraham werd ben ik, staat er. Of, beter vertaald en letterlijk vertaald, voor Abraham wordende was, was ik al zijnde. Maar wat vind je iets gelijkaardigs in de evangeliën en de overige drie? Zoals Thomas belijdenis. Mijn Yahweh en mijn Elohim, zegt hij tegen de Heer Jezus. Je vindt dat toch nergens? En trouwens, voor Abraham werd ben ik, met hier wel over de stamvader van het volk Israël, hé? Boehoe! Dat zijn toch serieuze uitspraken. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, aan de andere kant vind je alleen in Marcus dat de Heer Jezus zonden vergeeft. Alleen Marcus kent dat verhaal van die verlamde man die door dat dak gelaten wordt en tot wie dat de Heer Jezus prompt zegt, kind, je zonden zijn vergeven. Dat toch wel een zeer ongewone uitspraak is, maar dat er serieus aanstoot aangenomen wordt, hè. Wie kan zonde vergeven dan God alleen en niet onterecht, hé? Alleen Yahweh is bij machte om zonde te vergeven. En waarom zeg ik dat? Omdat Marcus toch ook in zo'n situatie getuigenis geeft van een zeer hoge Christologie. Maar het is dan niemand die erop let, hé? Verstaan we dat naartoe wel? Men ziet daar gigantisch verschil in, maar als je goed het Marcus-evangelie zo leest bijvoorbeeld, ga je zien dat dat net hetzelfde is, hé? Nu, de reiniging van het tempel of het tempelincident in de aanvang kende er al op gewezen. En het is totaal anders als je ze vergelijkt met elkaar. Want in Johannes is meteen duidelijk, en daarom is dat tempelincident zo belangrijk, is meteen duidelijk dat de Heer Jezus de tempel vervangt. He. Breek deze af en... Dus daar is duidelijk dat de Heer Jezus de vervanging is van de tempel. Maar ook in Marcus hebben we wel aanwijzingen gezien als je Israëls geschriften kent. Herinner je dat nog? Want het is net dat dit probleem is. He. Weet je nog, de getuigen die op groep Muxazen, je gezegd dat de tempel had afbreken in Marcus. Tot 3 keer werd er over de tempel gesproken. Had hij aan het kruis hangt, ook zei ze, hij die die tempel ging afbreken, komt van dat kruis af. Dus ook daar, en we duidelijk gezien, zien die verwijzing daar, dat de Heer Jezus de tempel vervangt, he. Herinner u nog? Maar je moet Israëls geschriften kennen, he. Hier is het veel openlijker, ja. Dus maar het is er wel degelijk, maar het wordt niet opgepikt. En waarom onderstreep ik dat? Wel, dat is de aanleiding voor de dramatische gevolgen dat we de dag van vandaag zien. Dat er nog zoveel christenen in Vlaanderen vastzitten in die ernstige dwaling en konden we niet meer in, dat er om de schriften te vervangen opnieuw een steen tempel moet komen in Jeruzalem. Want men ziet gewoon niet en beseft niet dat de boodschap van het evangelie, dat het climax is van Israëls verhaal, he. Het is de climax van Israëls verhaal. Nu, er zijn hier ook mensen, en dat wil ik toch je aandacht voor vragen, heel wat cruciale gebeurtenissen uit de overige 3 die absoluut niet gevonden worden in het Johannes-evangelie. Denk maar bijvoorbeeld aan de doop, dat komt nauwelijks aan bod, maar vergelijk dan een keer met de overige 3. Hoe centraal dat ja, het dopen van de Heer Jezus daar niet is gezien, wat gebeurt er, komt dan een stem uit de hemel, he? Johannes zegt toch niks van mensen. En de verzoeking in de woestijn, zeer belangrijk, he? Oké, Marcus iets in mindere mate, maar toch zeker in Lucas en Matthäus enorm belangrijk. Want waarom is dat zo belangrijk, de verzoeking in de woestijn? Wat heeft de Heer Jezus daar gedaan? Hij heeft de sterke gebonden. Inderdaad, het feit dat de Heer Jezus zoveel demonen kan uitdrijven, is het omdat hij de sterke gebonden had. He? Ja, we leven niet en niet poort onder de data dat de sterke gebonden is op het kruis. He? Dat zal gebeuren in de woestijn. Gigantisch verschil, he, mensen, voor een evangelieverkondiging. Satan heeft er niks mee te maken, he? Maar heel Golgotha. En uit anders gelooft, nodig uit voor het evangelie te lezen. Nergens kom je dat tegen. Nergens. Dat zijn allemaal zaken die ontstaan zijn, omdat de evangeliën compleet verwaarloosd zijn, in mensen? Zou je dat ook moeten zeggen? Maar wat dat meest opvalt, en wat in Marcus vooral in mindere mate en de overigen veelvuldig gevonden wordt, is dat je in Johannes geen enkele uitdrijving vindt van onreine geesten. En in Marcus' evangelie is de geest precies de ghostbuster, he? Ze verschijnen overal waar hij binnenkomt, waar hij zijn voet maar aan land zet, ze zin daar. Je komt nog in het land van de Hadarijn, minister daar. Legioenen zo direct, ja. En Johannes kreeg gewoon de indruk dat hij dat nooit gedaan had. Alleen die ene opmerking, dat de overste van deze wereld buiten geworpen is, en voor de rest niks. En wat dacht je van de verheerlijking op de berg? Zo'n cruciaal moment in Marcus, weet je nog? Een nieuw Sinaï-momentje hebben we gezegd. En iedereen denkt aan de verheerlijking straks, wanneer de Jezus terugkomt, al dan niet surfende op een wolk. Maar wat zegt Johannes? Wil je Jezus verheerlijking zien? Zie naar Golgotha's kruis. Die heerlijkheid die we weer gezien op die berg, he, is die heerlijkheid die zichtbaar geworden is op dat kruis. Dus, hij toont dus heel andere zaken. Er is ook geen instelling van de maaltijd van de Heer. Altijd een kreeg kop. Maar wat toont Jezus wel? De voetwassing. En waarom de voetwassing? Omdat dat tot uiting brengt wat dat voor ons betekent aan wie die maaltijd eten. We kunnen dat ritueel roden, maar aan elkaar niet nederig dienen, wat dat de Jezus daar getoond heeft, kunnen we beter ons maaltijd achterwege laten. Wie? Zie je? Dus Johannes legt heel andere accenten. Die zeggen wat het eigenlijk op aankomt. Ritueel, zei Johannes, we hebben aan elkaar te dienen. Hoor je de echo van zijn brieven? Wat wil hij? Heb elkander lief, of ik herzeg dit niet tot vervelens toe. Dat is omdat hij met andere ogen naar die ding kijkt. en hoe is vertaald waar het werkelijk op aankomt. Ben je mee te zijn, mensen? Nu, de discipelen als zijnde de 12 komen zelden of nooit aan bod in het Johannes Evangelie. En de twaalf zijn zo belangrijk, hè, Marcus, en Lucas, en Matthäus, ja. Van de vele machtige daden die de Heer Jezus doet, 28 en de overige 3. Weet je veel dat er overschiet in Johannes? 7. En ze worden hem machtige daden genoemd, maar 7 tekenen. Ah ja, zijn iets te betekenen. Ja, de nadruk alleen op de betekenis, snap je? En het laatste teken is de opstanding van Lazarus. Wat hij wel voornamelijk vindt in het Johannes-evangelie zijn vooral uitgebreide, ingewikkelde gesprekken. En je peist in de aanvang dat je ze begrijpt, maar hoe ver dat in dialoog vordert, hoe meer dat je verwarring wordt gebracht. Niet zo simpel, hè? En de Heer Jezus is toch zo scherp voor zijn tegenstanders in het Johannes-evangelie. Je is net een pitbull, hè? Laat ze niet los, hè? Je weet hoe weg van hen ophouden in het Johannes-evangelie. Telkens drijft hij ze in een hoekje, mensen. En Marcus spreekt in gelijkenissen tot hen die buiten zijn. Hij verklaart het als een discipel. En hoeveel gelijkenissen zijn er in het Johannes-evangelie? 0. En 1. Er zijn hier ook geen gevatte uitspraken of gezegden als genees Heer, genees uzelf. Niemand naait een nieuwe lap op een oud kleed. Of niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Dat vind je niet. Je vindt er ook geen parabolische spreuken als kan een blinde leiden? Dat is toch wel bijzonder, hè, dat ik hier allemaal op een rijtje zet. En het is vooral ook de symboliek die voor veel verwarring zorgt voor hen die Johannes willen lezen alsof dat ze Marcus en de overigen of Paulus lezen. Ja, uitspraken als wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Zijn voor hen die Jezus niet begrijpen een schokkend raadsel, hè? Cannibalisme? Ja, maar ja, je lacht ermee, maar de mensen die dergelijke uitspraak letterlijk willen lezen, he, die scharen zich hier meteen aan de zijde van hen die de Heer Jezus niet begrijpen. He. Johannes en Evangelie, weet je dat? Het zijn altijd die het letterlijk proberen te verstaan, die niet mee zijn. He. Ik weet het, ik ga me dan niet meer populair maken met die uitspraak, maar het is gewoon weg zo. En zo vind ik dat de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest. Lucas, een beetje. De rest nagenoeg niks over de Heilige Geest. En de benaming en onze vertalingen is de trooster, hé. Wat dat alles behalve een adequate vertaling is. De vlag dekt de lading niet. Maar we gaan dat verder in die studies ontdekken. Maar dat is een zeer slechte weergave trooster. En dat niet dat de geest geen troost biedt, hé. Maar toch veel meer dan dat. Het is moeilijk om het weer te geven in het Nederlands ook. Maar ik hoop dat we het ontdekken dat dat absoluut niet enkel maar troost bieden is dat de geest doet. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Laten we een momentje stilstaan en eigenlijk met elkaar overdenken. Wat moet je met die ja, toch aanzienlijke verschil? Wat moet je daar nu in godsnaam mee aanvangen? We hebben gezien in het Marcus-evangelie dat de bron van Marcus Petrus was, die over zijn schoenen meekeek en de oorsprong was van zijn evangelie. En treffend ook, Matthäus volgt Marcus in zijn indeling, die driedeling. Maar hoe komt het dan een apostel, Matthäus, Marcus volgt voor de indeling van zijn evangelie. Heb je er ook over nagedacht? Omdat net Petrus achter Marcus staat. Petrus is de leider van de 12. En je verklaart in zijn evangelie Matthäus waarom. Want het is het enige evangelie dat je vindt dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus dat hij op deze rots de gemeente gaat bouwen. Nu, het is Marcus die toch ook claimt dat Jezus die nieuwe Exodus van Jesaja vervult. En wat komt dat vandaan? Maar dat grijpt ook terug op Petrus die het van de Heer Jezus kreeg. Wat doet Johannes nu in zijn evangelie? Wel, ik heb er vorige zondag al op gewezen. Johannes noemt zichzelf de discipel die Jezus lief had. En ik heb er ook zondag op gewezen dat er historisch bewijs voorhanden is die ons leert dat de geliefde discipel de specifieke discipel is die door zijn leraar werd uitverkoren om hem en zijn onderwijs nader te verklaren. En die uitspraak in het Johannes-evangelie, dat hij de discipel is die Jezus lief had, waar duikt dat voor het eerst op? Dat is geen quiz. maar helemaal aan het eind van het Johannesevangelie, wanneer dat die uitgebreide gesprekken beginnen op die laatste avond. 5 hoofdstukken, niet? Gesprekken aan tafel, waarvan dat de overige 3 met geen woord reppen, hè, mensen? Met geen woord. Wat dat aangeeft dat Johannes, die daar aangetroffen wordt in de schoot van de Heer Jezus, dat hij bijzonder inzicht had en kan verklaren wat het de Heer Jezus werkelijk om te doen is, mensen. Ja. Want zoals de Zoon in de schoot van de Vader is, en hoe de Vader heeft verklaard, zo is de discipel die Jezus lief had in de schoot van de Heer Jezus en verklaart hij wie dat de Heer Jezus is. Het is die link dat je moet maken. Zie je mee? Ik ga het later allemaal tonen. Maar dat laat die unieke functie zien dat Johannes heeft in vergelijking met de overige 3. Misschien ga je zeggen, en waarom had hij die taak? Wel, omdat evangelie een keer buiten Judea en Jeruzalem wereldwijd gaan moeten verspreid worden. En Johannes die moet die evangelieboodschap die geworteld is in Jesaja en die nieuwe Exodus-traditie, Johannes moet dat uitpakken, je moet dat verklaren voor een wereld die absoluut die traditie niet kent. Marcus, Matthäus, Lucas beperken zich tot de feit, nee? Zo en zo is het gebeurd, zeggen ze. Maar Johannes had de taak en de opdracht om alles te interpreteren, nader te verklaren, zodat de mensen die zijn evangelie lezen, niet alleen lezen wat er historisch is geschied, maar vooral wat dat het nu precies te betekenen heeft. Dat is het doel van zijn evangelie, mensen. Ja? Nu, uit Marcus leren dat de discipelen er niet veel kous van geheten hadden. Nee, ze hadden er niet veel van begrepen. Nee? In Marcus' evangelie, herinner je nog? Je vroeg je zelfs af aan het eind van het verhaal, gaan ze er ooit iets van verstaan. Maar het is in Johannes dat we vinden dat de Heer Jezus zegt dat wanneer dat de Heilige Geest gekomen is, de discipelen het gaan herinnerd worden aan alles wat de Heer Jezus gesproken heeft. En ik geloof dat, alhoewel dat tegenwoordig algemeen toegepast wordt, moet je dat leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest dat toch maar in de daad brengen. Ja, sorry we mensen. Maar ik geloof dat de Heer Jezus daar zegt dat dat specifiek voor de discipelen bedoeld is die ooggetuigen zijn. Want hij en ik worden niet bij dat de Heer Jezus die dingen gesproken heeft die Johannes in zijn evangelie vertelt. We worden er niet bij. Dus als je Marcus leest, krijg je inderdaad het idee dat de discipelen als het nooit gaan verstaan. Maar Johannes getuigt dus dat de Heer Jezus hen gerustgesteld heeft dat de Heilige Geest hen in de gehele waarheid zou leiden, waarvan dat zij getuigen waren geweest. Het gaat om dat punt. Zit er worden de getuigen niet van het begin? Vanaf Johannes de Doper tot de opstanding en de hemelvaart. En zij zijn het die ons in de gehele waarheid leiden. Snap je mijn verschil? Zit er vorm de kanon, hè? En om die reden, wat dat iemand ook beweert, in naam van de Heilige Geest, hè? Had dat die test van de kanon van hun getuigenis niet kan doorstaan, hè? Sorry, we mensen. Waarom? Omdat hun getuigenis de enige betrouwbare bron is in mensen, en de Heilige Geest is niet gekomen voor dat te vervangen, hè? Begrijp je dat naartoe wel? Want zijn er die dat wel vervangen, die tegenwoorden? Oké, Johannes lijkt, en lijkt wat Timotheus zegt, en dat is mijn punt, lijkt bovenal Marcus zeer goed aan te vullen en veronderstelt dat zijn lezers met Marcus vertrouwd zijn. Nu, ik dacht dat uitvoerig aan te tonen en daar bij werk van te maken, maar bij nader inzicht ging dat veel te ver voeren. Bij tijd en wijle ga ik er ook nog onderweg op wijzen. Ik wil je maar enkel één voorbeeldje geven om je te laten zien hoe opmerkelijk dat dat is. Je leest namelijk in Johannes hoofdstuk 3 en ook Johannes doopte in Enon bij Salin omdat dat veel water was. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Ik weet niet of ik er goed over nagedacht heb, over dat vers, maar de nadere verklaring hier dat Johannes nog niet in de gevangenis was geworpen, veronderstelt toch dat Johannes zijn publiek meer weet dan wat hij zelf in zijn evangelie vertaalde. Het laat zien dat de mensen aan wie dat hij het vertaalt weten wat toe dat die gevangenneming toe leidt, dat dat einde is van Johannes zijn bediening. Ja? En op zich is er geen enkele reden voor te melden dat voor de hand liggend is. He. Verzeker aan het open is dat niet in de bak zit. He. Dus op zich heeft dat geen nieuwe toegevoegde informatie Tenzij mensen, tenzij dat je de bedoeling hebt om aan te geven wanneer dat precies die gebeurtenissen plaatsgrijpen binnen een scenario dat je ook kent. En dat is nu juist mijn punt. Die vermelding hier past precies bij Marcus zijn weergave van het begin van Jezus zijn bediening. Wat dat Johannes beschrijft vanaf 1 vers 19, luistert goed, tot hoofdstuk 4 vers 43. Dat past perfect tussen Marcus 1 vers 13 en vers 14.
Dat is.
En er zijn zo nog verschillende voorbeelden die aangeven dat Johannes de behoefte had om hier en daar een verhaal van Marcus te herschikken, een naam toe te voegen of een detail te gaan benadrukken. En je ziet inderdaad die plaats op tempelincident helemaal aan het begin van Jezus in bediening in Judea. Maar je gaat ook een volledig nieuw verslag geven van Jezus in verhoor, hé? Dat hij voor Annas moet verschijnen. Dat wordt in Marcus nog niet eens genoemd. Want je verschijnt in Johannes eerst voor Annas voordat hij naar Caiaphas moet. Hé? Over Annas vertelt Johannes een heel verhaal, waar Marcus en de overigen niks van zeggen. Maar wanneer dat hij toen naar Caiaphas moet, zegt Johannes daar niks bikken van over, omdat Marcus daar al alles over gezegd heeft, snap je? Dus dat is de reden van die kortere vermelding. Waar wil ik naartoe, mensen? Beide verhalen grijpen gewoon in elkaar. Wat dan Marcus niet over schrijft, dan gaat Johannes op in. En omgekeerd. Ja. Is het voldoende met dat enige voorbeeldje hier? Wat, hè? Ah, natuurlijk had het een bepaalde reden, omdat Johannes de opdracht heeft om de Heer Jezus te verklaren. Dus de vraag, mensen, of dat Johannes afhankelijk of onafhankelijk is, ja, dat laat zien dat men niet begrijpt wie dat die geliefde discipel is en wat hij precies doet. He. Je ziet dat hij kennis heeft van de overige evangeliën, en die passage laat dat ook duidelijk zien dat ik hier net geciteerd heb, maar het is duidelijk dat Johannes een andere opdracht heeft. Dus niet onafhankelijk of afhankelijk. Johannes bewandelt een derde weg ergens tussenin. Ja? Nu goed, de verschillen qua overzicht en structuur met Marcus en de overigen. Ik heb er al op gewezen, terloops in de avond, dat Marcus en de overigen ook onder hun eigen agenda hebben. Marcus' overzicht is natuurlijk ook schematisch. Ik heb gezegd, de duidelijke drie blokken en je wel degelijk een ideologie. Hè? Je is ervan overtuigd, en dat is de boodschap van zijn evangelie, dat de Heer Jezus Jezaja's nieuwe Exodus vervult. Maar dat is zelfs niet meer uitlijnd tegen jinder. Ja. En die hoge leer van Christus, ja, herinner u Marcus, dat hij opent, weet je het nog, Jezaja 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1? Wat zien we dan? Dat Johannes de Doper niet de Messias aankondigt, hé? Maar ja, wij de Heer die terugkomt tot zijn volk, weet je het nog? Ja, wij de Heer komt tot zijn tempel en je gaat komen in zegen of in oordeel. Dus Johannes de Doper kondigt niet de Messias aan, die kondigt de komst van ja, wij de Heer, dat iedereen opzet en wacht, de Heer die aan het zoeken zit, zegt Malachi. Dus allebei die boeken, Jesaja en Malachi, kondigen de terugkeer aan van Jahweh tot zijn volk. En wat was Jezus zijn favoriete zelfaanduiding? Ik ga het nog een keer zeggen. Hè? Wat is Jezus zijn favoriete zelfaanduiding in het Marcus Evangelie? De mensenzoon. Waarom? Omdat de mensenzoon op aarde doet wat dat God alleen in de hemel kan. Dat is de bedoeling van de mensenzoon. Ja? Dus wat dat we vinden is niet dat die leer van Christus zo anders is dan in Marcus. Nee, we zien gewoon dat Johannes op vele manieren nader verklaart wat dat eigenlijk al duidelijk was in Marcus' verhaal uit de schriften kent. Maar nu ga je zien dat hij hem verduidelijkt en uitwerkt voor mensen die die schriften en Israëls geschiedenis niet kennen. Snap je dat naartoe wel? Want dat evangelie moet over de grens, nee. Dat is de reden. En hem illustreert heel duidelijk waarom dat oude wijnzakken het evangelie van de nieuwe wijn van de geest niet kunnen bevatten. Hem laat dat heel duidelijk zien. Oude wijnzakken zoals Nicodemus. Ja? Hoeveel christen en Vlaanderen mensen zonder zich dat er regen van bewust zijn van al die dingen dat ik hier vertel? Erg, hè? Ja, anders was dat tweesporenbeleid ook niet zo populair, hè? Ken je nog tweesporenbeleid? Ja, hè? Dat God zijn weg gaat met de gemeente en God ook een andere weg heeft met Israël. Ik noem dat tweesporenbeleid. Ik heb zo mijn eigen termen, niet? Ik heb mijn eigen taaltje ondertesten. Validiaans, inderdaad, ja. Dus Johannes kadert zijn verhaal in Israëls feesten. En vooral de twee belangrijkste feesten zijn Pesach en Loofhutten. Vooral het laatste Pesachfeest, daar geeft hij enorm veel ruimte aan. En in tweede instantie, dat ik ook afgelopen zondag gezegd heb, Loofhutten. En die beide feesten, naar wat verwijzen ze? Pesach, Exodus, Loofhutten, woestijnreis. Samengevat, God die zijn volk uitredt. En wat verkondigt Johannes in zijn evangelie? Gods lang beloofde aanwezigheid tot uitredding. Hij heeft onder ons getabernakeld. Ja, dat is wat zijn evangelie laat zien. En de behoudenis is in de Heer Jezus. Hem kan u levend water geven. Ja, hem kan u nu al opwekken uit de dood. Zodanig hoe u straks sterft, dat u zeker opstaat. Maar als je nu nog geen opstandingsleven hebt, ga je er niet komen, hè. Dat is wat Johannes allemaal leert, die mensen. Ja? Oké. En hier wil ik het voor vanavond stoppen. Het is een mooi stukje voor te eindigen. Gaan we samen afsluiten met gebed?